Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De kunstwereld oogt keurig en elegant, maar achter de schermen gaat het er soms schimmig aan toe. Stiekem met deals, belangenverstrengeling of zelfs vervalsing zijn niet ongewoon. Kunst is een miljardenbusiness geworden. NRC-redacteuren Arjen Ribbens en Pieter van Os onderzochten hoe het grote geld de Nederlandse kunstwereld in zijn greep houdt.
We staan hier dus voor een fantastisch pand. Aan de Amstel, brede rivier, op de hoek met de Heergracht, eigenlijk net iets verder dan de hoek. We kijken stiekem een beetje naar binnen, dat voelt toch altijd een beetje voyeuristisch. Maar ja, bij zo'n pand kan je dat je wel voorstellen. Het ziet er toch ook wel heel mooi uit. Ook als je naar binnen gluurt, zie je ook ja, prachtige marmeren wanden, donker houten, in mijn ogen volgens mij 19e eeuwse meubels. Maar het zal misschien ook wel 17e eeuw zijn. Het is toch wel heel bijzonder.
Ja, dat klinkt chic, Pieter. Van wie is dat pand?
Nou, dit pand is van de familie Six. Dit is een adellijke familie, maar ook een belangrijke patriciersfamilie hier in Amsterdam. En dat waren ze al in de 17e eeuw.
Kijk, daar is iets teruglopen. Dan zien we een portret. Maar je kan het eigenlijk niet zien, toch? Met dat raam, met dit gouden gordijn. Daarachter hangt het portret van Jan Six de Eerste, geschilderd door Rembrandt van Rijn.
Je moet je voorstellen dat Jan Six was een vriend, kennis, opdrachtgever van Rembrandt zelf. En dat is natuurlijk fascinerend, omdat ook in de wereld van oude meesters van kunst vinden we het natuurlijk fantastisch als we dichtbij die kunst kunnen komen. En hier komen we zo dichtbij dat Rembrandt, vriend van Jan Six de Eerste, Jan Six was ook wel een opdrachtgever van hem, een kennis, een vriend. Ze hadden een bijzondere band. En Jan Rembrandt heeft eigenlijk een van zijn allermooiste portretten van die Jan Six gemaakt. En nou is het helemaal bijzonder dat portret hangt nog gewoon in dit huis. Dus in dit huis waar gewoon mensen wonen.
Maar daar zie je wel een mooie schilderij. Ik kan er niet heel veel van zeggen. Ja, bij al die ramen, alles wat ik zie, denk, daar zit er natuurlijk een geweldig verhaal achter.
En waarom was je daar? Waarom stond je daar op de stoep?
Wij waren gefascineerd geraakt. Ik zeg even wij, Arjen Ribbens en ik. We hebben samen het boek geschreven Tussen Kunst en Cash. En wij zagen hier een heel typerend geval. Omdat we samen ontdekten dat er een kwestie speelt die voor ons goed laat zien dat die wereld van oude meesters die aan elkaar hangt van veel belezen, intelligente en chique mensen, toch ook gewoon zwichten voor de verleiding van het grote geld.
Hey, en Pieter, bij de oude meesters, nou, moeten natuurlijk denken aan Vermeer en Rembrandt. Nou, die kennen we denk ik allemaal wel. Maar ik bedacht, maar kijk, achter de schermen, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Van die handel in die schilderijen, hoe dat werkt. Kun jij eens vertellen hoe die wereld eruit ziet?
Dat is een interessante wereld. Hij is niet heel groot. Zoveel mensen zitten er niet in die handel in oude meesters. Ook de kopers. Het is een bescheiden aantal mensen die dat willen en kunnen kopen. Die mensen kennen elkaar. En nu moet je voorstellen dat in die wereld van oude meesters één van die kunsthandelaren gewoon Jan Six heet. Dat is Jan Six de Elfde en de directe nazaat van Jan Six die door Rembrandt is geportretteerd. Dat is een jongensachtige veertiger, half lang, ravenzwart haar. Hè, en die man is bestemd om uiteindelijk in dit fantastische pand te gaan wonen, waar nu zijn vader Jan Six de Tiende woont.
Ja, die Jan Six, hè, die is dus opgegroeid in dat prachtige pand waar jij op de stoep hebt gestaan. Hij is zelf kunst gaan verkopen. Hij is kunsthandelaar geworden. En je zegt, het is een speciale wereld. Hoe zit dat?
Nou, het is een wereld waarin mensen veel doen zonder daar direct in vijfvoud een contract van te maken. Mm-hmm. Dus je kan soms ook samen als kunsthandelaar bieden op een werk op een veiling. En dan gaat het er vooral om dat je elkaar vertrouwt. He, een man, man, een woord, of een dame, een dame,
ja,
een
ook.
Woord, een woord. He, je moet ervan uitgaan dat vertrouwen een grote rol speelt. En reputatie. En dat is eigenlijk altijd in de kunst zo. Omdat het zo onduidelijk vaak is of iets is wat het zegt te zijn. En dan gaat het dus om vertrouwen. Nou, en nu is het fascinerende, vinden Arjen en ik, hè, dat juist bij deze Jan Six, als het ware een posterchild van de wereld van de oude meesters, die erecodes gebroken zijn.
Wat is daar gebeurd? Hoe heeft hij die erecodes gebroken?
Nou, dat draait allemaal om een schilderij dat in die wereld van handelaren in oude meesters wel een sleeper wordt genoemd.
Mm-hmm.
Een schilderij dat nog niet doorging als van een grote kunstenaar. Dus dan is het ook niet zo heel veel waard. Het is wel een mooi schilderij, een portret van een jonge man uit de 17e eeuw uit Amsterdam. En dat kwam op een veiling in Londen bij Christie's. En Jan Six die ziet, dit zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn. Sterker nog, hij is daar redelijk van overtuigd en biedt dus op dat schilderij.
We hebben het gekocht. 120.000.
Voor 120.000?
Ja. Dat is een goeie, hè?
Ja, dat is een goeie.
Dit wordt een heel spannend avontuur en ik zorg dat het schilderij snel thuis komt.
Nou, zeg, gefeliciteerd dan, hè?
Dankjewel. Het raar is, ik zit aan de ene kant ben ik super enthousiast. Aan de andere kant denk ik, oh, Christie's, die krijgen zo'n probleem.
Maar die spijt. Oh.
Ja, die hebben een Rembrandt verkocht voor 110.000 pond en geen onderzoek gedaan daarnaar.
Een nieuwe Rembrandt, portret van een jongeman is het genoemd. Het is ontdekt door kunsthandelaar Jan Six op een veiling en het was een koopje. 156.000 euro. Want het is een echte Rembrandt. En dat is bijzonder, de laatste keer dat er een onbekende Rembrandt werd ontdekt was in 1974.
Vervolgens heeft hij ons, journalisten in Nederland, verteld, dit is een echte Rembrandt en ik heb het ontdekt. En wij vonden dat fantastisch.
Ja, ook NRC, hè?
Ook NRC. Voorpagina. Groot interview met Jan Six verderop in de krant. Een groot uitlegstuk. We waren in rep en roer. Het kwam s'avonds bij Pauw, werd het onthuld. Het stond daar ook echt, herinner ik me.
Het wereldnieuws bevindt zich vanavond in onze studio. Voor de eerste in 40 jaar dus een volledig nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt. Jan Six, jij bent dé ontdekker. We moeten hem eerst onthullen. Loop er even met mij naartoe als je wil.
Ik denk zo aan de zijkant vastpakken.
Ja.
En dan...
Kijk eens.
Na alle bombarie bleek dat in dat wereldje, die kleine wereld van oude meesters, kopers en verkopers, er veel klachten waren. En die concentreerden zich allemaal op één man, Sander Bijl.
Mm-hmm.
Sander Bijl die trok het heel slecht, om het even in gewoon Nederlands te zeggen, dat Jan Six hier zo te koop mee liep en daar ook ontzettend veel lof voor kreeg.
En wie is deze Sander Bijl?
Ja, dat is heel interessant. Dat is een collega van Jan Six, ook een kunsthandelaar. En hij voelde zich bedonderd. Waarom? Samen hadden ze dit schilderij gevonden. Los van elkaar, maar ze wisten beide, dat zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn.
Mm-hmm.
En toen hebben ze afgesproken om samen te gaan bieden. En ze hadden ook afgesproken tot welk bedrag ze zouden gaan. Nou, toen kwam dus die veiling en het portret werd een beetje onder afgeslagen, hè, zoals dat dan heet, zo voor rond de 150.000 euro. Maar na afloop van de veiling belde Six zijn vriend Sander Bijl om te vertellen, helaas vriend, het is niet gelukt. Een ander had net iets meer geboden, helaas. Maar nou bleek dat deze Six was zelf die andere bieder, met iemand anders. Dus hij had een plan B gesmeed met een Britse compagnon. Ja, en dat is in die wereld totaal not done. Je kan dus wel samen prijsafspraken maken, maar je kan niet een plan maken met de ene handelaar en dan tegelijk met de andere handelaar een plan maken. En dan al helemaal niet dat niet vertellen. Ja, dat noemen wij volgens mij in de gewone mensenwereld ook gewoon oplichting of bedrog.
Dus eigenlijk had hij gewoon 2 afspraken gemaakt en daar was er dus ook niet open over geweest, ook niet achteraf.
Nee, en dan later bleek ook nog, toen wij onderzoek verrichten voor het boek dat nu net verschenen is, dat hij dit dus vaker heeft gedaan. En ook zelfs echt wel met een hele goede vriend. Dat draait om een schilderij van Asselijn. Asselijn is ook een 17e eeuwse Nederlandse kunstenaar. Mm-hmm. En het schilderij is een afbeelding van een kameel. We hebben dat afgelopen weekend groot in de krant gezet. Maar het bedrog was eigenlijk nagenoeg identiek. Ja, dat is in zekere zin zou je kunnen zeggen, hij is een recidivist. Aan de andere kant, kijk, het is niet illegaal. Het zijn vrienden onder elkaar. Maar het maakt wel zo dat zijn reputatie in die wereld van handelaren daardoor ernstig schade heeft geleden. En toen kwam dus langzamerhand het idee wel naar boven van, nou, meneer Jan Six heeft een prachtige achternaam en een geweldige afkomst. Maar het is niet een man die we kunnen vertrouwen.
En hoe is het met dat schilderij dat Jan Six ontdekte? Hoe is het met dat schilderij afgelopen?
Ja, dat schilderij, dat is nog, voor zover wij weten, is het nog niet verkocht. Zo'n schilderij is dan toch besmet geraakt. En dat komt omdat in de kunstwereld zo ontzettend belangrijk is of je mensen vertrouwt. En of je ook vertrouwt aan wat ze jou vertellen. Dus het zal waarschijnlijk nog lang te koop staan.
En even naar Jan Six, hè, want het begint dus met zo'n ontzettend feestelijk, euforisch moment eigenlijk bij Pauw. En zo'n schilderij dat onthuld wordt tot al deze ophef. Hoe reageert hij op alles wat er gebeurd is?
We hebben Jan Six natuurlijk ook weer voor dit boek benaderd, geschreven, gevraagd om een reactie, maar hij doet er nu het zwijgen toe. We hebben mails gestuurd, er zijn appjes weer van iemand anders gegaan. We hebben hem verschillende keren voorgelegd om te reageren, maar dat doet hij liever niet.
Pieter, we hebben het nu over Jan Six, hè? Hij is onderdeel van jullie boek. Jullie hebben over hem geschreven. Jullie boek gaat over het grote geld in de kunstwereld en ja, hoe dat de lelijkheid daarmee de schoonheid verdringt. Waarom is Jan Six daar zo'n goed symbool voor?
Ja, dat is een goede vraag die wij onszelf ook wel eens stelden. Omdat, laten we eerlijk zijn, kijk, Jan Six spreekt enorm tot de verbeelding. En de familie waar hij uit vandaan komt enzovoort. Maar bedrog in de kunsthandel komt in alle gelederen voor. Je kan van hoog naar laag gaan en je komt het overal tegen. Het meest extreme geval gaat daar waar criminelen zelfs handelen met hun gestolen kunst.
En dat grote geld, hè? In hoeverre is dat dan nieuw? Want ja, je kunt ook denken, ja, kunst is nou eenmaal gewoon duur.
Ja, dat is ook zo. En ik weet nog, zo begon ik ook bij de kunstredactie. Ik dacht, ja, veilingrecords in de krant zetten, dat las ik al als klein jongetje. Maar als je echt naar die bedragen kijkt, dan zie je dat er wel degelijk iets heel heftigs aan de hand is. In de laatste 20 jaar is de omzet in de kunstwereld en voor de allerduurste kunst is verdrievoudigd tot 64 miljard euro. Dat is meer dan het hele profvoetbal bij elkaar. En ja, je ziet dus dat die enorme prijsstijgingen trekt verschillende mensen aan. Ook mensen die helemaal niet van kunst houden, maar die naar rendement op zoek zijn. En die denken, ja, ik zie daar soms een verachtvoudiging van de prijs in 2 jaar tijd van 1 kunstwerk. Maar dat betekent ook dat mensen met snode plannen zich aangetrokken voelen tot die wereld. Dus waar vroeger een woord, een daad, dat genoeg was, vertrouwen, is dat steeds minder zo. Dus het krijgt een andere betekenis, die kunst, dan voorheen. En de kunstwereld is daar nog niet helemaal op toegesneden. Dus die heeft nog heel, er is nog heel weinig controle, terwijl er allerlei schimmig en groezelig gedrag mee gepaard gaat.
Heb je daar een voorbeeld van dat smoezelige gedrag?
Ja, zelf vind ik het een heel mooi geval. Omdat het ook een beetje onduidelijk is hoe de intenties zaten. Slechte intenties zijn moeilijk te bewijzen. Mm-hmm. Maar er is een televisiedeskundige, meneer Katz. Hij is vaak op televisie bij het programma Tussen Kunst en Kitsch. Hij heeft een raar object waarvan wij als kijkers dachten, dat is toch, stelt toch niet zoveel voor. Dat bleek toch een heel bijzonder ding te zijn. Een astrolabium.
Dat
is een raar apparaat waarmee je, het is een kompas en een koerswijzer en andere dingen tegelijk. En alles wat ik er nu over ga zeggen is belachelijk. Maak ik mezelf belachelijk mee, omdat ik natuurlijk niet precies begrijp wat een astrolabium is. Maar het mooie is, hij zei, het is wel 10.000 euro waard.
Okay.
Nou, dat vinden we bij Kunst en Kitsch fantastisch. Ik ben een fanatiek kijker. Dat is mooi. Dus dat zou zeker een uitzending gekomen. Maar dit geval is niet in de uitzending gekomen. En waarom? Omdat de deskundige direct na de uitzending tegen de inbrengers zei, als jullie hem nou aan mij geven, kan ik hem wel voor 10.000 euro verkopen. En ik denk ook wel voor 20.000 euro.
Oké, nog meer geld.
Precies. Later belde die en zei die, ja, als ik nog even mijn best doe, kan ik ook wel mensen vinden die er 40.000 euro voor over hebben.
Nog beter.
Nog meer. Maar die mensen werden een beetje argwanend. Die dachten, toch eens even kijken wat dat ding nou echt waard is. Dus die familie heeft gezegd, nee, geef maar terug het astrolabium. Die zijn zelf naar de veiling gegaan en die is voor 1,5 ton geveild.
Zo, dat is een groot verschil, hè, met de startwaarde van 10.000 euro.
En wat is nou, dan is de grote vraag, is dat nou een blunder van die man geweest? Mm-hmm. Of wist hij heel goed wat hij deed?
Slechte intenties, hè, die zijn natuurlijk moeilijk te bewijzen. Misschien zit je moreel in ieder geval op grijs gebied. Wat Jan Six gedaan heeft, is natuurlijk ook niet echt vrij. Maar het is ja, nog niet strafbaar of zo. Jullie hebben geschreven over een wereld waar heel veel geld in rondgaat. Daar heb je vast ook nog wel schimmiger dingen gezien.
En ook gewoon echt strafbare feiten. Veel meer dan wij aanvankelijk dachten. Dus dat was toch ook wel enorm leuk voor ons en een beetje ontmoedigend voor de kunstwereld. We zijn een handelaar tegengekomen die uit China geroofde kunst verkoopt zonder deugdelijke papieren. We zijn vervalsers tegengekomen. Een museum dat replica's als belangrijke museale kunst vertoont. Het stelen van kunst is natuurlijk verboden. Vervalsingen, als jij Picasso onder een schilderij zet dat je zelf geschilderd hebt, ja, dat is echt strafbaar. Er wordt helaas, is de pakkans bijna nul, maar het mag niet.
En jij zegt de pakkans is nul. Ja, hoe kan dat dan? Ik bedoel, wordt daar door de politie niks aan gedaan?
Ja, dus om te zeggen dat de pakkans nul is, is dat ook heel onaardig eigenlijk voor de politieagent in Nederland die verantwoordelijk is voor kunstcriminaliteit, meneer Richard Bronswijk.
Ik ben Richard Bronswijk en ik werk bij de politie, bij het team kunst- en antiekcriminaliteit. Eigenlijk doen wij alles monitoren wat er in Nederland aan kunst- en antiekcriminaliteit plaatsvindt.
Hij zit in Zoetermeer met, ik geloof, officieel 2,7 FTE, hè? 2,7 heet dat.
En nou, dat is een heel klein team. Dus als de een met pensioen gaat volgende maand, dan hebben we nog 1,7 FTE hebben we over. Dat is het dan. Ik heb helaas vaak toch de boodschap van, ja, wij kunnen niet en we hebben geen capaciteit. Sorry.
Dus de politie weet bijvoorbeeld van galeries of winkels, of hoe je ze wil noemen. Die weet van winkels dat bijna alles wat er verkocht wordt nep is.
Echt waar?
Ja, maar ze zeggen ja, we hebben niet genoeg mankracht om daar iets aan te doen. Maar zij zitten daar voornamelijk al die gestolen antieke klokken en kasten en dingen die gestolen worden in te tikken. Zodat veilinghuizen zien als iets wordt aangeboden, hey, dat is gestolen. Dat kost hen al een heleboel tijd natuurlijk om dat allemaal te registreren. Laat staan dat ze op zoek gaan naar dieven van gestolen kunst. Laat staan naar winkels die vervalste kunst aanbieden. Want dat is ook allemaal niet zo makkelijk. Toon maar eens aan dat het vervalst is. Toon maar eens aan dat de winkeleigenaar dat niet wist. Of wel wist. Of zelfs betrokken was bij de vervalsingen. Dat is allemaal niet zo heel eenvoudig.
Ja, dus met kunst, hè, kan je echt van niets iets maken eigenlijk. Want als mensen maar geloven dat het van een bepaalde schilder is, dan is het opeens heel veel geld waard. Nou, tel daarbij op dat er dus heel weinig politiecapaciteit is. Dan kun je wel voorstellen dat het een hele interessante plek is voor oplichters.
Absoluut. Omdat wij kunst ongelooflijk belangrijk vinden, ook bij de krant. Iedere dag besteden we aandacht aan kunst. Ik ben een kunstliefhebber. Dus aan de ene kant vind ik het heel belangrijk. Aan de andere kant, we de gemeenschap vinden het ook weer totaal triviaal. Dat is een rare contradictie. Dat is ook voor die politie lastig. Die politieman die dus achter kunstcriminaliteit aan zit. Die kan ook bij zijn collega's niet echt de mensen de handen op elkaar krijgen. Die mensen willen natuurlijk echte boeven vangen. Echte boeven in de zin van moordenaars, drugshandelaren. En die mensen die een beetje zitten te klooien met een lito. Hè?
En ja, het is ook gewoon geen prioriteit bij de politie. Ja, het klinkt lullig, maar het is. Er zijn veel meer andere grote dingen in de wereld waar de politie achteraan moet. Ja, en dan zijn dit toch niet de prioriteiten. En vandaar dat wij gewoon eens een heel klein clubje zijn. En dat dit soort zaken toch vaak ook bij eenheden lang blijven liggen. En worden afgedaan van, we gaan niet vervolgen. Of we gaan geen onderzoek verder instellen.
Eigenlijk zijn we erachter gekomen dat kunst de perfecte dekmantel is als jij je geld op een vage, schimmige manier wilt verdienen.
Ja, en nou hebben jij en Arjen dus heel lang ondergedompeld in deze, wat voorheen dacht ik dat het een nette wereld was, nu iets minder. Met wat voor beeld ben jij nou eigenlijk achtergebleven?
Ja, dat, ik vind het moeilijk te zeggen, maar het is wel zo dat als ik zoals net met jullie voor dat pand aan de Amstel sta, dan vroeger liet ik me dan nog veel meer meevoeren door de geschiedenis, door dat daar een echte Rembrandt hangt en hoe bijzonder dat is. En nu denk ik toch ook snel een beetje, ja, hoe zit het eigenlijk met de successierechten? Hè, dus je, dat soort vragen. En je kan zeggen, oké, dat is jammer, dan ben je wat cynischer geworden. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, ach, een beetje realiteitszin, zeker voor een journalist, nooit kwaad.
Ja, je bent niet meer zo lyrisch en romantisch als vroeger in ieder geval.
Nee, precies.
Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.